Welkom bij Hekkensluiters, de podcast voor voetbalgekken, gemaakt door voetbalgekken. Michel Dodeman staat symbool voor creativiteit, souplesse en een grensverleggende mentaliteit waarmee Hekkensluiters succesvolle makers wil afleveren. Wie goed luistert, hoort de getekende manen van de Hollandse leeuw in zijn zinnen. Voelt de fighting spirit waarmee het team van Hekkensluiters vanaf nu mee voor de dag gaat komen. Voor middenvelder Frenkie de Jong staat Michel, behalve voor podcast op het hoogste niveau, ook voor thuiskomen. Hekkensluiters zie ik als een weerzien met mijn vrienden. Michel is echt mijn stem. Dat maakt mij tot wie ik ben. Welkom Michel Dodeman.
Wat mooi, dankjewel.
Ja, mooie woorden van Frenkie de Jong. Zag je die aankomen?
Nee, maar ik voel me wel alsof ik wereldkampioen ga worden deze winter.
Nou ja, die kans is heel groot. Nu je gelukkig bent aangesloten bij ons team. Naast Peter Buurman is dit een zeer welkome versterking. Toch Jan Bavink?
Ja, fantastische versterking voor ons team, Feffi. Om Michel ook te kunnen toevoegen. Wel benieuwd nu.
Waar?
Peter had natuurlijk op zijn Panini plaatje een Ajax shirt aan. Heeft uitgebreid verteld waarom dat dan toch wel een speciaal Ajax shirt is.
Van heel slecht Ajax.
Precies. Michel, wat had jij aan?
Ik had een shirt aan van Red Star uit Parijs. Ik liep eigenlijk tegen hetzelfde probleem als Peter aan. Peter mocht allerlei kleuren niet. Ik kwam na Peter, dus ik mocht nog één kleur extra niet. Ik mocht ook geen rood. Er bleef eigenlijk niks over, want ik wilde mijn Real Murcia shirt aandoen. Dat kon niet, maar nu heb ik gekozen dus voor Red Star. Want Vice is daar shirt sponsor van geweest.
Het heeft te maken met jouw werkverleden.
Precies, en ik heb daar bijna 5 jaar geschreven. Dus ik dacht, dit is mooi. Ik weet verder weinig van de club. Jij bent er ongetwijfeld geweest.
Gelukkig zit correspondent Parijs hier.
Nee, Frank Renaud belt even in. Nee, ik ben er toevallig wel een keer geweest. Maar niet een wedstrijd, maar gewoon even rondgelopen in het stadion. Het is een hele linkse club. En daardoor ook best wel internationaal. Via de, ik noem het even de linkse tamtam. Ze proberen zich eigenlijk een beetje af te zetten tegen het kapitalistische Parijs. Wat natuurlijk ook in het voetbal heel duidelijk aanwezig is met Paris Saint-Germain. Maar ook met Paris FC bijvoorbeeld. Waar er geld uit Bahrein achter zit.
Een Parijse FC St. Pauli hub.
Een beetje wel. Daar hebben ze wel wat linkjes mee. En met Vallecano. Zo heb je eigenlijk in elk land wel een soort van een zusterclub. Maar ja, ik ken dat shirt. Ja, dat is briljant. Dat is echt prachtig. Heel mooi groen. En sowieso.
Meerdere seizoenen heeft Vice gesponsord, hè?
Ja, volgens mij.
Ik vond niet alle edities. Ik hou dus niet van gekke motiefjes en heel druk. Nee. Eén variant was echt heel druk. Maar ja, het is sowieso gruwelijk, denk ik. Die sponsor in combinatie met waar die club voor staat.
Ja, en je hebt ook dat stadion, dat Stade Bauer. Dat is ook wel. Ik ben er dus nooit geweest, maar dat heeft ook een soort, moet je dat uitleggen? Een soort twee Toblerones en dat is dan een appartementencomplex achter het doel.
Ja, een flat die schuin afloopt eigenlijk.
Ja.
Soort neergaande grafiek.
Ja.
Ik ben altijd dol op woningen rondom stadions, waar je dan ook daadwerkelijk kan kijken. Het levert toch, het zijn altijd dezelfde beelden van iemand die stiekem, of niet stiekem, maar die gewoon lekker op zijn balkon zit.
Pontificaal een wedstrijd.
Ja,
zitten
die wordt altijd in beeld gebracht, maar het is toch ook wel ergens. Ik weet niet of iedereen er bij mij thuis blij mee zou zijn, maar toch wel een soort van droom. Dat je gewoon om de twee
je zou
weken
alleen maar op je balkon zitten. Papa zit even buiten.
Dat doe ik toch al vaak vanwege een slechte verslaving, maar dat geheel tezijde. Jan, waar is Danielle? Is het weer zover? Ik zie Baby Yoda achter jou. Heb ze een nieuwe hobby?
Nee, ze is niet aan het kronkelen in de skip intro over draken. Maar ze is gevraagd voor het NOS Sportforum. Dus zo rond deze tijd dat wij opnemen zit zij in Hilversum. Het allemaal echt wijze heren vooral, volgens mij.
Ik wou net zeggen, dan ben je echt een serieuze journalist, hè, als je daar mag zitten.
Uit te leggen hoe het allemaal zit. Dus hartstikke leuk voor haar.
Ik voel me een klein beetje gepasseerd. Maar het mogen duidelijk zijn hoe de volgorde is bij de ranglijst producten. Danielle Kliwon. Jean-Paul Rison, ik heb jou gezien in Polen.
Ja, dat heb ik jou helemaal niet gezien. Maar je hebt gezien dat ik er was.
Ja, klopt.
Ja, nee, dat was verrassend leuk. Ik was nog nooit in Warschau geweest. Dat is ook eigenlijk het excuus een beetje om daarheen te gaan. Hè. Polen, Nederland, ik vind het wel leuk. Maar dat vind ik op tv ook. En het is een mooi excuus om daar een keer heen te gaan. En bijzondere stad, rijk verleden. Er is niet heel veel meer van over, helaas. Maar goed, dat is weer wat voor alle geschiedenis ooit, denk ik.
Mm-hmm.
Maar best een leuke tijd gehad. En ook denk ik best wel een leuke wedstrijd gezien.
Samen met het uitpubliek? Heb je het naar je zin gehad?
Ja, dat blijft wel een beetje. Want ik kreeg toevallig van de week ook een foto doorgestuurd vanuit het uitvak. En dan zie je dus 500 man. En waarvan allemaal in brulshirts en oranje hoeden en pruiken en de lijpste dingen. En dan zie je twee gasten in een zwart en een grijze jas. Dat ben ik en mijn maat Marcel. Ja, wij doen toch niet echt mee aan die. Kijk, wij willen gewoon ons land zien voetballen. En we vinden het gewoon leuk om daar naartoe te gaan. Maar ja,
zou het op zo'n punt, of is dat, jij bent er veel beter in, is dat lastig? Zou je niet op een gegeven moment gewoon kunnen beslissen, ik ga op de thuistribune zitten?
Is
het dan toch wel stiekem cozy tussen de Hollanders?
Nou, het is meer dat vaak qua kaart een beetje ingewikkeld is. En dan wordt dan misschien geblokkeerd. Kijk, nu ben je gewoon verzekerd van een kaartje.
Ja, het is voor jou voor je punten ook belangrijk, toch?
Zeker voor het EK. Dus dan krijg je punten. Voor elke wedstrijd die je gaat, krijg je een punt. Nou, dat is op zich wel geinig.
Echt?
Maar moet je even voorstellen. Al die mensen zijn dus in het oranje gekleed. Hebben allemaal een klomp op hun hoofd. En die zien gewoon één gast, eigenlijk twee gasten in zwart shirt. Zij denken dat jullie de hooligans zijn.
Nou, wat wel grappig was, er zat dus...
Jullie zijn de harde kern van Oranje. Ja,
absoluut. Maar er zat dus 5 meter verderop, in het polenvak, zaten twee Polen in een oranje jas.
En ik had gewisseld.
Ik had ook al een paar bakjes op, dus ik ging staan. Ik zeg, wisselen. Weet je, dat hele vak lachen, weet je. Want die dachten ook van, ja, die gasten kwamen binnen. Maar ja, die hadden gewoon een oranje jas, weet je. Ja, dan ga je hem ook niet aandoen naar het Nederlands elftal natuurlijk.
Hey, maar dan de belangrijkste vraag over jouw bezoek in Polen.
Ja.
Worstje gehapt?
Ja. Er waren gelukkig geen beelden van. Hotdoggie. Niet heel geweldig, moet ik zeggen. En was eigenlijk bij gebrek aan beter. Maar daarna, want toen ging ik in de rust natuurlijk voor de tweede rond, heb ik een zapikanka genomen. Dat is een...
Misschien moeten we piepen.
Ja. Nee, dat is een Poolse variant op een pizza. Fucking lekker.
Oké.
Okay. Kopen ze daar in het stadion. Dus absoluut een scram.
Uitstekend. En Fef, jij was ook op pad.
Ja, maar ik zal eerst beginnen met een verzoek aan jullie.
Oh.
Of jullie deze aflevering Marco willen noemen. Of San Marco, omdat dat is toch ook lekker om te noemen. Ik heb eigenlijk vanaf dinsdagavond laat, woensdagochtend vroeg, niks gezien. Niks meegemaakt. Niks gevolgd.
Okay.
Maar, zoals jullie gewend zijn, zal ik overal een mening over hebben. Ik was namelijk in Split, Kroatië. Ja, normaal gesproken haal je de tips, doen we de tips zoals op het einde. Maar ik zal hem nu alvast tippen aan de mensen.
Oh ja, joh, je gooit het helemaal...
Fantastische stad. Ja, absoluut. Ik heb echt genoten. Alles klopt daar. Super vriendelijke mensen. Brandschoon. Het is echt gewoon... Je durft niet eens je kauwgompje op de grond te gooien. Omdat het gewoon helemaal niet zo is. Prachtig. Natuur. Lekker eten. Mooie huizen. Veel historie. Voor Danielle is het helemaal fantastisch. Want Game of Thrones is er voor een gedeelte opgenomen. Ja, dat vent is er goed uit. Je kan daar overal op de echte Iron Throne een foto nemen. Hoeveel zijn er? Maar het museum viel wel erg tegen. Ik ben niet naar binnen gegaan, maar het was heel klein. En dat is toch wel een beetje de trekpleister daar. Voetbal.
Hajduk.
Overal in je gezicht, zeg maar. En de Nations League avond was gewoon alle cafés, alle kroegen. Iedereen zat keurig Kroatië te kijken. Maar Hajduk, ja, jullie weten, ik ben gek op shirtjes. Ik heb gezocht, ik heb het niet gevonden. Fanshop was op het laatste moment ook nog eens dicht. Stadiontour was heel moeilijk om te boeken. Overal staat het natuurlijk, de Torcida en dat soort dingen staan wel met graffiti op de muur. En ja, ze leven het ook wel echt. Je ziet gewoon keurige zakenmensen met onder hun kobertje Hajduk als tekst op hun nette shirt. Maar ja, het was heel erg leuk. En ja, ik kon het eigenlijk niet beter timen in combinatie met de niet-zeggende Nations League.
Gaan we het straks nog wat langer over hebben.
Oké.
Maar wel dus met alle jongens uit Diemen Kroatië gekeken, neem ik aan.
Nou, dan moet je toch zeggen dat zij zijn toch ook een beetje op mij na die mensen met de oranje klompen en de oranje overals. Want die zitten gewoon in dat restaurant op hun telefoontje te streamen naar het Nederlands elftal. Dus ik heb ook alle doelpunten wel daarvan voorbij zien komen. Maar ja, ze gingen niet zeggen van zet Kroatië maar op.
Nee, precies.
Nee, dat niet. Zoals meermaals aangekondigd gaan we het over dat kleine beetje voetbal hebben zo meteen. Maar Jan, we hebben natuurlijk altijd onze terugkerende en lopende zaken. En ja, toch niet lang na de komst van Peter Buurman is de rectificatie teruggekeerd.
Ja, het is mijn schuld. Ik ben er fout in gegaan. Dus ik trek het boetekleed aan. Ik zei dat Dybala bij Roma alles kon spelen. Weet je, het ging over Juventus. Dat daar iedereen, in ieder geval niet afgetraind aan de start van de wedstrijd begint. Dat Dybala nu naar Rome is gegaan, dat het ontzettend goed met hem gaat. Maar, vertelde Lawful Hamster mij op Twitter, Dybala bij Rome nooit geblesseerd, valt redelijk tegen. Kon niet spelen tegen Atalanta dit weekend.
Ja, dus die heeft niet lang, die is niet lang fit gebleven. Zover is het seizoen nog niet.
Een spierblessure volgens mij, dus terechte rectificatie. Maar het blijft wel een ding hoor, dat Juventus spelers aflevert die totaal niet fit zijn. Kulusevski heeft er nu ook iets over gezegd, natuurlijk naar Spurs gegaan. Die heeft gezegd, we werken hier, dus in Engeland, elke dag meer dan in Italië. Bij Tottenham werken we veel meer in de sportschool en de resultaten zijn er. In Italië gaat het meer over tactiek en systemen. Er wordt minder op intensiteit getraind en vooral wordt er minder gesprint. Daardoor had ik in het begin even moeilijk bij Bayern. En nu denk ik, als hij zegt Bayern, is dit waarschijnlijk een citaat van Matthijs de Ligt. Dus rectificeer ik mezelf. eerste gedeelte ging wel over Kulusevski.
Ja, ik denk dat Kulusevski, ja, als Matthijs de Ligt het ook zegt over Bayern, dat zal er wel echt een ding zijn. Maar ik denk dat niemand met twee vingers in de neus meekomt bij de trainingen van Conte. Want in het begin van dit seizoen waren die beelden, dan lagen 17 van de 23 spelers die lagen te kotsen langs het veld. Maar dat is ook zijn ding, hè. En het begin van het seizoen volgens mij volledig optrainen. En daarna veel op de wedstrijd gericht, maar dat ze dan topfit zijn. Nou ja, op zich ja, plukken ze de vruchten van. Ik weet het niet.
Nou ja, dan de volgende usual suspect. Haaland.
Ja.
Weer gescoord, mocht niet baten. Noorwegen wel verloren. Hij lag ook onder vuur in Noorwegen. Dat vond ik wel interessant. Werd geschreven, hij is een ambassadeur van een totalitair regime. Omdat hij nu bij City speelt. Noorwegen natuurlijk al eerder echt uitgesproken tegen dat WK. Misschien ook al makkelijk, maar oké. Al vaker wel dat ze daar duidelijk zijn en wat ze daar allemaal van vinden van dat soort zaken. Vond ik wel opvallend.
Ja, ik vind het lastig te plaatsen. Dan is dit het local suffertje wat een hekel heeft aan Haaland? Of is dit een belangrijk persoon waarvan het citaat komt? Ik denk, ja, je staat als land ergens voor. Zo'n jongen kan natuurlijk niet al zijn keuzes gaan aanpassen. Ja, ik weet niet. Ik zou eerder je by far beste spits een beetje in de luw te houden wat dat betreft.
Ja, hoe die in de luw te houden?
Nou ja, waarom zou je... Dit moet je dan de hele tijd over hem zeggen, zolang hij daar onder contract staat.
Ja, nou, ik vind vooral, ja, dan moet je als Noorse clubs ook niet meer meedoen aan de Champions League, weet je wel.
Ja,
zo.
Precies. Als je echt dan, principieel wil zijn, dat hebben we al vaak geconcludeerd, dan stopt het.
Heel veel respect voor Noorwegen dat ze zich daar, in tegenstelling tot heel veel landen, wel over uit hebben gesproken natuurlijk. Maar ja, om dat dan op één speler toe te spitsen, ja, weet je, dan kijk, hij is helemaal topvoetballer. En ja, op praktisch elke club is momenteel wat.
Ja, ik vind vooral als je blijft uitzoomen. Als je zo wat je zegt, zo principieel bent. Dan kan je nergens aan meedoen. En dat is ook prima als je daarvoor kiest. Als je daarvoor staat. Maar ja, dan moet je alles opheffen.
Ja.
Stoppen met voetballen.
Ja, Noorwegen stopt met voetbal. Omdat er geen competitie meer is waar geen verkeerd geld aanwezig zijn. Dat zou de conclusie voor ze moeten zijn.
Schrijven we dat op?
Duitsland ook mooi gebaar gemaakt. Hè? Die gaan met de armband spelen met de regenboogvlag. Maar dan niet de regenboogvlag. Want het moet natuurlijk wel nog kunnen. Mm-hmm. En ja, dat was wel weer een... Ik snap dan niet zo dat er zeg maar een PR-afdeling is die denkt van... Oh, cool, dit moeten wij nu doen. En dan zijn we van al het gezeik af.
Dan nog even één ding. Hoofdstuk 844 in de Pogba-soap. Jean-Paul, heb jij het nog gevolgd dat het nu weer is gebeurd? Of dacht je ook van het zal allemaal wel?
Nee, ik heb wel een beetje gedacht van het zal allemaal wel. Ik ben vooral heel benieuwd wat dat gaat doen met het Franse team. Kijk, Pogba, ze zouden natuurlijk wel eens gered kunnen worden door het feit dat Pogba niet fit is.
Ja.
En wat Van Gaal deze week zei, dat heeft Deschamps al eerder gezet. Van je komt bij de Franse ploeg, kom je fit. En niet, het is geen revalidatiecentrum. Dus misschien dat ze daar een beetje mee gered worden. Maar ja, het blijkt toch wel heel, heel bijzonder, want nu werden er ook door Matthias Pogba ook allemaal andere spelers bij betrokken, dacht ik. Serge Aurier, Alou Diarra, oudspeler. Ja, dat zouden de mannen zijn via wie Paul Pogba bij de Maraboet is terechtgekomen, als ik het goed begreep.
De Maraboet heeft nu ook een naam, Ibrahim schijnt hij te heten.
Nou, dat hoor je nooit.
Hij verstaat zijn vak. Maar ik zag een tweet voorbij komen over welke... En er werd een wedstrijd aangegeven waarvan als voorbeeld. En daar zat een montage boven.
Ja, van Mbappé, ja.
De wedstrijd van Mbappé. Nou, ik denk, die kan je op je Maraboet-site zetten als portfolio.
En dat is die wedstrijd waarbij Kimpembe die penalty tegenkreeg op het laatst. Ja. Voor dat weg.
Dit was die totaal onterechte overwinning van United, toch?
Ja, waarover Rio Ferdinand zei... This is how we do it at United. We play football. En dat was al echt een ziek
vergelijk.
Ja, we're back. Ja, dat was always at the wheel. Dat was het toen, maar...
Ja, of heeft Matthias Pogba in Y-Scout alle wedstrijden van Mbappé teruggekeken... en gewoon de slechtste uitgekozen. En zeggen, ja, dit was het werk van Maraboet Ibrahim.
Ja, ik weet... Ik
dat
moet
hebben we Opta opgevraagd. Ja.
Ik moest wel... Ik ging op een gegeven moment zelfs twijfelen of het niet edit was, zeg maar. Want ja, je kan je gewoon niet echt voor de geest halen dat Mbappé zo'n slechte wedstrijd heeft gespeeld.
Zo'n hakje op een gegeven moment voorbij komen.
Alles ging mis. Ja. Hij viel op de keeper, terwijl hij op hem afdrippelde. En nou ja, laat hij één ding goed kunnen en zijn keeper omspelen. Maar ja, het is... Ik vind het wel lastig hoe je hiermee om moet gaan. Er zitten hele serieuze dingen in. Er zit ook dat je heel veel natuurlijk potentie tot grappen in.
Het leek dus ook een beetje klaar te zijn, omdat Pogba zei, ik ga het nu via mijn... Matthias Pogba zei van, ik ga het via mijn advocaat spelen, je hoort niks meer van mij. Nou, hij is dus opgepakt. Hij had hier blijkbaar nog wat tweets gescheduled staan. Dus die gewoon op een gegeven moment, nou ja, als je dit leest, dan ben ik opgepakt. Dit en dit vind ik er nog even van. Met 3-4 tweets weer, wat er dan allemaal speelde. Dus ja, ja. Het houdt gewoon niet op. Het
ik vind dat ook wel echt heerlijk van een slechte film. Van als ik over 30 minuten niet terug ben, waarschuw dan de politie.
Ja, precies dit, maar dan in tweetvorm van Matthias.
De zeven Bavinkies.
Brand maar los, Jan.
Oké, het was op het vierde niveau van Noorwegen. Maar de goal van Albert Braut Tjaaland verdient een eervolle vermelding. Tjaaland, de neef van Erling Haaland, scoorde vanaf eigen helft voor het tweede van Molde. Op het tweede niveau in Spanje werd dit weekend gewoon gevoetbald. Opvallend team in de Segunda is Burgos, dat na 7 wedstrijden nog geen enkel tegendoelpunt incasseerde. De ploeg kwam zelf trouwens pas 2 keer tot scoren. Er werd gewonnen van Malaga en Cartagena. 5 keer werd het 0-0. Zou er een Nederlander zijn die een betere week had dan Remco Pasveer? Debuteren voor Oranje, 2 keer de 0. En de bondscoach die denkt dat hij, Pasveer dus, wel meegaat naar het WK. José Mourinho zorgde voor een glimlach op mijn gezicht. De Special One verscheen in een nieuwe video van rapper Stormzy. Echt een uitstekende cameo. De blunder van deze week? Vareur 2, Turkije 1. Hekkensluiter van deze week is Engeland. De ploeg van Southgate eindigde laatste in een pool met Hongarije, Duitsland en Italië en degradeert naar divisie B van de Nations League. En een klein traantje voor de Vitesse supporters, die de komende tijd verwend gaan worden met het betonvoetbal van Philippe Cocu.
Zo, meneer de opiniemaker.
Zo.
Ja, Philippe Cocu wordt hier even afgeserveerd.
Ja, het is wel grappig. Ik heb een goede vriend, Maarten Moerkerke.
Nee, in ieder geval niet Philippe Cocu.
Nee, zeker niet. En die zegt altijd, Jan, die Ledge, het is verschrikkelijk. Hij moet eruit. En eigenlijk heel vorig seizoen Vitesse was een drama. In Europa ging het natuurlijk nog een tijdje goed, maar het is verschrikkelijk.
Dus die Vitesse supporters werden altijd helemaal gek als ik zei dat Vitesse goed was. Omdat ik die Europese avond 90 minuten keek.
Dit verhaal dus. Dus nou, hartstikke fijn. Ledge weg. Nou, nog best wel netjes gegaan ook. Prima. Nieuwe trainer. Nou, Dick Schreuder kwam voorbij. Jozef Oosting kwam voorbij. Nou, best wel leuk volgens mij. Philippe Cocu. Hoe kan dit? Hoe kan hij nu nog een baan krijgen bij een
oud Vitesse speler?
Ja, zeker. Bijna 200 wedstrijden volgens mij. Zoals voor
Vitesse.
Echt? Ja, echt veel.
In het Panini-boek van het WK 98... Volgens mij had je dan zo'n eredivisieblad. En dat je de Nederlandse elftal selectie in een shirt. Er zijn een paar plaatjes van hem in Vitesse shirt. Met een sturingkapsel.
Het zal 94 zijn geweest.
Ja? Ja. Was hij er toen al bij?
Kan zomaar. Oeh. Willen we vanaf zijn.
Maar vind jij het normaal dat hij dan nu weer... Ik bedoel, nou, je hebt hem bij Venner misschien wat meer gevolgd dan bij Derby County. Maar
zeker.
Maar dat ging allebei niet best, uiteindelijk.
Ja, maar het is dat ploegje. In principe, Frank de Boer is nu al een tijdje niet benaderd. Jaap Stam, heel soms lees je daar nog wel eens een gerucht over. Het is dat groepje wat heel erg onsuccesvol is gebleken in binnen- en buiten. Nou ja, Frank de Boer in binnenland natuurlijk prijswijs fantastisch gedaan. Maar ook daar was kritiek rondom de spelopvatting. En uiteindelijk na zijn vertrek bij Ajax wel echt in een hele harde neerwaartse spiraal. Deze drie, ik denk dat het... Ze waren dusdanig goede voetballers en... De voetbalwereld is dan toch zo conservatief of daarop gericht... dat het telkens komt er wel iets op borrelen. Een jonge trainer die een keer een kans krijgt... die niet slaagt meteen of niet per se supergoed doet... Mm-hmm. Die zie je nooit meer.
Nee. Maar ja, oké, dit weten we. Maar dan alsnog, wat gaat hij daar doen? Waarom kiezen ze voor hem?
Maar ik snap het ook niet vanuit hem, toch? Vitesse ja, maar, is toch ook niet de meest florissante... plek om nu te trainen.
En ik denk dat hij geen andere keuze heeft.
Maar bij PSV heeft hij het toch gewoon best prima gedaan. Mm-hmm. Toen bij Fenerbahçe, ja, niemand snapte al wat hij daar ging doen. Nee, Derby, dat was ook echt, dat leek wel vervloekt. Dus op zich, zeg maar, Frank de Boer had een erge cv toen hij nog bondscoach werd. Dus ik vind dan dat je een zieltogend Vitesse onder je hoede... Is ook weer niet. Hij is 2 jaar zonder club geweest bijna.
Ja, precies. En dat op een gegeven moment gaat
ik
dat ook wel...
Ik had eerder een andere club eigenlijk aan hem had gedacht.
Anderlecht heeft wel eens aan hem gedacht, hè. Maar die kozen toen voor die Mazou van Union. Ja, nee, maar Jan, laten we het even omdraaien. Jij bent Vitesse. Wie haal je? Of wie pols je, beter gezegd?
Nou, ik vind dan dus namen als Dick Schreuder en Jozef Oosting eigenlijk veel logischer.
Wel logischer.
In het huis.
Ja, ja, maar ook wel weer typisch niet creatief wat dat betreft. Omdat er natuurlijk vertrokken assistenten zijn. Ja. En er werd van alles gemaakt van het belang van hun vertrek. Mm. Maar ja, als je Ledge hebt aangesteld of die andere twee als assistenten hebt gekozen. Zo'n staf hebt, dan lijkt het mij dat je de capaciteit hebt. Alleen volgens mij eigenaar gewisseld.
Ja, zeker.
Misschien in de directie wisselingen plaatsgevonden. Dat de mensen die met deze namen op de proppen kwamen... misschien al dan niet meer rondlopen.
Ja, en kijk, dat is natuurlijk wel met Cocu, ook met zo'n eigenaar. Ja, hij is nog steeds de Nederlander met de meeste wedstrijden voor FC Barcelona. Dus het is natuurlijk, als voetballer heeft hij een enorme staat van dienst. Dus je haalt wat dat betreft natuurlijk wel een uithangbord en een boegbeeld voor je club. Die, ik heb het even opgezocht, 137 wedstrijden voor Vitesse heeft gespeeld.
Nauwkeurig.
Maar wat voor deze drie voor mij als een van de weinige dingen in hun voordeel spreekt. Ik heb bij alle drie het gevoel dat Telstar ook kan bellen. Ik denk niet dat zeg maar, ja, gekscherend misschien. Maar als 2-3 jaar niemand meer komt en ze zelf ook wel weten dat ze het niet best hebben achtergelaten. Dat ze het vak of het beroep zo mooi vinden. Ik zou echt niet schrikken, want in principe was op een gegeven moment Frank de Boer wel uitgespeeld binnen het Nederlands voetbal. Ik denk, maar die vindt het zo leuk, dat kan, nou ja, nu doen ze het veel te goed daarvoor, AZ. Maar nou, als je, dat iemand kan hem gewoon bellen en zeggen, zou je dit willen doen? En zij zeggen niet, weet je wel wie ik ben? Daarvoor houden ze te veel van het vak.
Ja, en ik hoop gewoon dat hij het goed gaat doen, hè, Cocu. Het is niet dat ik denk van, nou ja, stik hem maar in. Tuurlijk niet, maar ja,
Nee, ja, het is een lastige situatie met een hele jonge ploeg, een nieuwe eigenaar, een verwachtingspatroon wat niet altijd helemaal gelijk loopt natuurlijk met de kwaliteit. Maar ja, in principe, als we er echt met z'n allen op dit moment niks van verwachten, kan het ook niet echt misgaan.
Letch gaat naar Bochum?
Ja.
Ook succes.
Ja. Ja, de flinke schoenen te vullen van
Ik hoop nog steeds dat die keer trainer wordt in Poznan. Dan heb je Letch Poznan.
Verdomme.
Mag ik dat niet heel leuk vinden als dat gebeurt?
Kunnen we het nog even hebben over Remco Pasveer?
Ja, laten we het uitgebreid hebben over
toch?
Remco Pasveer.
Ja. Het voelt een beetje voor mij alsof Marabout Ibrahim rond diezelfde tijd als Mbappé een soort omgekeerde vloek. Gewoon, Pasveer was 35 of zo, toen dacht hij opeens, wat nou als ik heel goed ga worden? Dat een keer uitproberen. Dat is toch heel vet. En er zijn nu natuurlijk mensen die gaan zeggen, ja, maar bij Heracles was hij ook heel goed. Maar hij is gewoon echt heel goed. Het is gewoon in het begin dacht ik ook een beetje bij Ajax van, oké, ja, het is wel leuk en ze houden nu vaak de nul, maar ja, ook goede verdediging. Maar inmiddels kan je gewoon niet meer omheen. Ook gewoon dat oranje. Hij heeft ook dat geluk aan zijn zijde. Dat gewoon, je hebt soms van die keepers, Cillis heeft ook zo'n periode gehad, dat gewoon alles ook mee zit. Zoals dan ook die omhaal op de lat of op de kruising. En pas weer, ja, wordt hij nu eerst keeper?
Ik vind het heel erg lastig. Ik denk dat in alle opzichten bij de technische staf Jasper Cillis een streepje voor heeft. Maar dat Pasveer nu passeren, ook door hem 2 keer op te stellen nu, ook wel gekkig aangevoeld. Als hij geen enkele aanleiding geeft in clubverband de aankomende tijd dat het minder gaat.
Wat ik wel leuk vind is dat hij een paar jaar geleden natuurlijk echt naar PSV werd gehaald als de tweede keeper.
Zijn vader zag toen al wat erin zat.
Ja, en dat hij toen aan de stoelpoten begon te zagen van Jeroen Zoet in het programmaboekje. En dat vonden we allemaal heel onsympathiek, want dat was het grote talent. Maar als nou iemand, laten we zeggen, als je het hebt over carrièreplanning, nu had moeten keepen in het Nederlands zelf, had het Jeroen Zoet moeten zijn. En dat is Pasveer, dat is toch fantastisch?
Ja. Dat het toch uiteindelijk Pasveer is geworden, ja zeker. En jij begon erover, Michel. Vind jij dat hij de eerste keeper moet zijn in Qatar?
Weet ik niet, maar ik vind het wel een beetje frappant. Dit was natuurlijk de laatste wedstrijd voor het WK. Sowieso is dat een beetje gek. Maar ik vind het heel raar dat je dan niet met je eerste keuze start. Zeg maar, ik snap dat hij Pasveer en ook andere spelers nog aan het werk wil zien. Maar tegelijkertijd, het voelt heel gek om nu 2 keer Pasveer te gebruiken en dan weer terug te gaan naar Cillissen.
Ja.
Hoewel ik denk eigenlijk dat ook de voorkeur heeft. Maar ik snap dat denkproces niet zo goed. Ik bedoel, na Polen had je toch kunnen zien, Pasveer, ervaren keeper, is goed.
Kan ik opbouwen.
Gaat geen gekke dingen doen. Als je hem als reservekeeper mee wil nemen. Maar hoezo moet je hem daarvoor dan 2 keer in actie zien?
Nee, eens. En maar daardoor denk ik dat de kans groot is dat hebben besloten om iemand anders op doel te gaan zetten dan wij allemaal verwachten.
Zien hoe Remco Pasveer reageert op de wave. Dat kan misschien een overweging zijn.
En hoe hij dat geel-goud-oranje shirt weet te vinden. Want daar was natuurlijk ook redelijk wat ophef over, om maar eens een modewoord te gebruiken. Jij hebt hem in het echt gezien, Jean-Paul, in het stadion.
Ja, een beetje Ivoorkust.
Alle twee trouwens, uit en thuis.
Ja, een beetje Ivoorkust. Het is niet echt mooi oranje, denk ik. Ja, een beetje wolfsachtig.
Ik vond het dus echt, van een afstandje als tv-kijker, echt heel erg vet. Omdat het werkte gewoon. Opeens dacht ik, ja, het is misschien geel als je het van dichtbij ziet. Maar het effect, dus een soort van fluweel, of dat het beweegt. Dat vond ik echt goed overkomen. En ik dacht, dit heb ik nog nooit gezien. Eigenlijk best wel leuk.
We hadden in 2001 ook onder Van Gaal, toen we ons niet plaatsten, hadden we ook zo'n afschuwelijk... Beetje te klaar over zo'n oranje, weet je wel? Dat zag er ook niet uit.
Ja.
Maar dit vond ik nog wel... Ik denk dat dit, ik ben nu 31, dat dit het lelijkste oranje shirt is wat ik in mijn tijdperk heb meegemaakt.
Jullie liggen lekker ver uit elkaar, dat is goed voor de show. Ik heb het alleen zien hangen in het echt. Het zat in het decor. Ik vond het afzichtelijk. Maar ik weet van shirts dat het ook anders kan uitpakken. Ik ben groot fan van het merk Daily Paper. En die maakte in samenwerking met Ajax een shirt. Zag je de eerste lekfoto's online, dacht ik van, is dit hem niet? Toen werd hij in het echt gedragen, werd het wat beter. Het was nog niet helemaal, wat ik ervan had gehoopt. Mm. Dus daar zit heel veel contrast tussen. Maar ik kon het me haast niet voorstellen dat het gedragen er beter uit komt te zien dan hoe die daar hing.
Gevoelsmatig hoort wel, bij succes hoort een lelijk shirt.
Ja.
Ja. Ja, dat komt natuurlijk door 88.
Ook, ja.
Ja, nee, ik vond het ook lelijk. Ja. Toch, eigenlijk heel lelijk.
Nou ja, Jan.
Weet ik weer
niet tegen één over jouw smaak. Ik zou je vrouw weer je inkopen laten doen qua kledingkast.
Hey, maar wie wel een medestander heeft gevonden bij jij, Jean-Paul. Want Michel, jij blijkt het ook heel erg leuk te vinden dat we hebben gewonnen van België.
Mijn gebeden zijn verhoord. Het komt van Michel.
Dit is al een groep van Haaland-haters. Ik ben pro-Haaland. Ik kies de kant van de Noorse freak. En ook hier ben ik in de minderheid. Ja, maar ik snap nooit dat gehaat op Interlands. En ik heb er wel een theorie over. Kijk, ik vind voetbal leuk. Ik vind kijken naar voetbal leuk. Jullie vinden dat ook allemaal leuk. Alleen, volgens mij zijn jullie dan boos dat er wedstrijden van jullie zijn weggehaald. Want eigenlijk zijn er nu maar 2 wedstrijden die je echt gezien moet hebben van Nederlands elftal. En in het weekend zijn er heel veel. Dus ik vind het eigenlijk niet eerlijk dat jullie dat afreageren op het Nederlands elftal. Zo voelt het voor mij een beetje. Dat dit, kijk, nu worden wij neergezet als een soort van Jean-Paul en ik als 2 gekkies. Omdat wij dit leuk vinden.
Ja.
Maar als dit in het weekend zou zijn, zouden jullie het ook leuk vinden. Snap je?
Ja,
jullie zijn boos om iets en jullie richten je woede op de verkeerde persoon.
Misschien een punt. Maar je wekt de suggestie dat als je Nederland-België in een bestaand clubvoetbalweekend zou rollen, als dat op een of andere manier mogelijk was, dat wij daar geen issues mee zouden hebben. Of dat we misschien zelfs die wedstrijd zouden opzetten in combinatie met het aanbod wat er is.
Ja.
Poeh.
Dat denk ik ook niet.
Dat denk ik ook zeker niet.
Oké. Okay.
Nee, ik kijk echt liever Cartagena 0-0, Secunda 2. Maar
ja, nu ga je wel weer, je slaat wel weer een beetje.
Is ook een geitje.
Is dat nou alleen omdat de Faroe-eilanden met 2-0 van 2-1 van Turkije hebben gewonnen?
Nee, absoluut niet. Nee, dat klopt. Ik heb helemaal niks tegen Oranje. Maar ik vind nog steeds, oefenen in het land was verschrikkelijk. Het is ook gewoon, er is een soort van omschakeling qua mediaconsumptie, keuzevrijheid die je hebt. Volle focus op één en hetzelfde land. Dat is het er meer. En dan die oefeninterlands waren natuurlijk helemaal verschrikkelijk. Die Nations League, ja, dan merk je op een gegeven moment dat als er niks te doen is of er is succes, ja, nou, dan haak je een beetje aan. Het is niet voldoende om hetzelfde gevoel bij mij los te maken als gewoon een regulier clubvoetbalweekend.
Nee, dat begrijp ik ook. Maar dat heb ik ook wel. Alleen er is een verschil tussen er helemaal niks aan vinden. En dan vind ik nog wel, ja, dan ben ik toch wel een beetje van het sentiment. En dan denk ik toch altijd aan Lorenzo Stalens en Patrick Kluivert. En dan denk ik, en dan zie ik zo'n vakje vol met Belgen. En dan denk ik van, we moeten natuurlijk niet gaan hebben dat die mensen straks de Polonaise lopen en wij afdruipen.
En nou, dat is verkeerd om.
Ja, gebeurt dat gelukkig ook niet. Al was het natuurlijk wel gewoon een verschrikkelijke wedstrijd om naar te kijken. Zo eerlijk moeten we ook zijn.
Ja, dat wel.
In België kunnen ze niet wachten, geloof ik, tot de bondscoach. Maar aan de andere kant, ja, dat lijkt me nu wat laat. Maar ze zijn niet blij met Martinez, als ik het zo een beetje voorbij zie komen.
Maar bijna alle, het voelt een beetje alsof bijna alle toplanden niet in goede vorm zijn. Engeland is slecht in vorm.
Zie jij een opening? Ja. Zie jij een opening ontstaan voor Oranje succes?
Dit is alleen Europa, hè, helaas. Okay. We hebben ook nog Argentinië en Brazilië. Nee, maar Engeland niet echt goed in vorm. Frankrijk heeft verloren dit weekend. België ook niet heel spectaculair. Duitsland niet spectaculair. Spanje ook verloren.
Er bestaan geen kleintjes meer.
Ja. Nee. Ja.
Ali gaat niet.
Maar dat is wel leuk, toch? Dat vind ik leuk aan de Nations League. Ik vind het echt een stuk beter dan de EK-kwalificatie en die oefenwedstrijden.
Ja. Ja. Aan de ene kant denk ik dan, zeg maar, alles in het succes van Hongarije spreekt mij aan. Maar omdat het Nations League is, is het dan te weinig.
Ja, maar aan de andere kant, als zij twee oefeninterlands winnen van Duitsland en Engeland, dan vinden we er helemaal niks aan.
Nee, klopt ook, klopt ook. Dit zou ze moeten overkomen op een eindronde. En in principe hebben ze het laatste toernooi al natuurlijk een beetje door laten schemeren dat ze goed op weg zijn daar.
En we gaan hem organiseren, de finale.
Ja?
Ja, hij komt naar Nederland, de Nations League Final Four.
Ja, dus, en waarschijnlijk in Enschede en in Rotterdam. Want in,
oh, we geven het onze beste steden? Sorry, ik dacht na Enschede dat het wat anders zou komen. Maar Rotterdam is wel oké.
Okay. Nou ja, Amsterdam zal wel weer de toppers hebben in die tijd. Hè, dus dat is vaak een probleem. Weet je wel,
En nog heel even dan over Oranje en het WK. En dan sluiten we dat af en dan gaan we het over Turkije hebben. Lijkt me ontzettend leuk om te doen namelijk. Ik zat te denken, Van Gaal gaat natuurlijk à la Van Gaal echt nog wel één verrassing meenemen.
Ja?
Hij gaat, weet je, het is nu, iedereen moet leveren en hij heeft ongeveer het klaar. Maar ja, Malasia stond nu linker centrale verdediger. Lijkt me niet dat je dat op een WK wil hebben, als ik heel eerlijk ben.
Nee, één positie opzij, maar die is, daar mag niemand aankomen. Ja,
precies. Maar dus ik denk dat er nog wel zoiets gaat gebeuren. Hebben jullie dat je denkt van, nou, dat is nog wel... Danielle had het natuurlijk laatst over Branko van de Bomen.
0%.
Maar zo iemand dat er toch nog een... konijn uit een hoge hoed wordt getoverd van Gaal.
Geraldo Becker. Nee, ook de dertiende zijn die ergens komt. Kijk, en maakt over een Surinaamse international.
Ik denk dat Louis ook wel dermate conservatief is. Die kijkt geen Frans voetbal. Want daar haal je in principe je neus voor op, toch?
Ja, een stokbrood op zijn best.
Ja, precies. En ik hou niet van stokbrood. Nee, maar goed. Misschien toch Xavi Simons. Al is dat misschien ook weer niet een gigantische verrassing. Dat is geen konijn uit de hoge hoed in de zin van...
Ja, maar die is er toch ook niet meer? Laten we vooropstellen dat de Nederlandse topspeler is wat minder breed geworden. Maar iedereen die een klein beetje kans maakt...
Nou, en Peter Buurman is er niet vandaag... maar als hij Deli Sinkgraaf in één keer meeneemt... dat is dan inderdaad geen... dan kennen we het konijn al wel. Maar dan staat er wel heel raar te kijken als hij uit die hoed komt, zeg maar.
Ja, nee, ik vind dat... komt op een gegeven moment in een categorie dat je denkt... ja, maar dat kan helemaal niet.
Wacht even, ik hoor die...
Pascal Struik? Als linker centrale.
Dat was voor mij ook iemand waarvan ik dacht, dat zou wel kunnen.
Ja, heeft hem natuurlijk warm gehouden. Is heel erg welwillend. Dan is er helemaal geen verklaring te geven voor waarom die er nu niet bij was.
Nee, maar misschien dus dat je uiteindelijk dat hij dan toch gaat tellen... en gaat denken, ja, de licht wil ik echt niet op links hebben, op die plek. Ik heb dan alleen maar AK... Nou, dan maar Pascal Struik. Dat het op die manier misschien een beetje loopt.
Hoop dat hij het anders brengt naar Pascal zelf.
Nee, tuurlijk. Maar stel, weet je, of Blind raakt nog geblesseerd. Daar gebeurt iets dat je op die manier bij zo'n
speler uitkomt. Ik denk dat hij dan nog speelt. Maar dat geheel terzijde.
Ik zou het wel een logische keuze vinden, Pascal Struik. Ik bedoel, speelt natuurlijk wel al... zeker onder Bielsa was die echt een vaste waarde.
Zeker.
Heeft vorig jaar ook... dat is geen reden om hem op te noemen. Maar een hele belangrijke goal gemaakt tegen Brighton. Hij scoort nooit, maar die was echt van levensbelang. En ik sowieso, kijk, zeker gezien...
Maar het is dan toch niet te verklaren dat hij er nu niet bij staat?
Nee, precies. En zeker gezien de theorie van Van Gaal... die altijd zegt... nou, ik heb een keeper gezien bij Freiburg. Die wil ik een keer zien, weet je? Ja. Nou, dan moet je toch zo'n jongen... als je daar heel veel waarde aan hecht... om hem dan ook echt zelf met je eigen ogen in Zeiss te zien... had je die al lang een keer op moeten roepen natuurlijk. Ja. Puur om te kijken van... hij bewijst natuurlijk wekelijks dat hij het niveau in principe aan zou moeten kunnen. Als jij gewoon in de Premier League speelt, dan ben je op dit moment gewoon ook goed genoeg voor Oranje.
Ja.
Nou, had je dat altijd een keer moeten doen natuurlijk.
En die Mickey van de Ven is ook goed nu, toch?
Die is van wel... Wolfsburg. Ik weet dat hij een hele goede start had, maar Wolfsburg is een beetje rommelig, geloof ik. Dus ik
speelt
weet niet.
Ook soms op links.
Dat zou ik wel een behoorlijk konijn uit een behoorlijk hoge hoed vinden. Maar
dat zou wel... Voelt Des Luis om dat te doen? Toch? Eerder Xavi Simons... Ja. Uit de Nederlandse competitie dan iemand die nooit gezien heeft uit een buitenlandse competitie.
Ja, maar Vlekken kwam er natuurlijk ook een beetje uit het niets bij. Dus.
Ja, maar dat was gewoon transfermarkt scrollen met nationaliteit Nederlands en keeper totdat hij iemand kon vinden. Dat hij dacht, ja, die kan ik op mijn eigen konto schrijven. Nee, dat zou ik wel iemand die ook nooit ter sprake komt of een voorselectie. Dat vind ik een konijn. Ja, ik weet niet helemaal of dat met de... huidige bezetting. En dat zou wel helemaal een klap in het gezicht zijn van Pascal Struik.
Wat doet Jeffrey Gouwenleeuw tegenwoordig? Zit hij nog bij Augsburg?
Geen enkele slechte wedstrijd in onze geschiedenis was zo beschamend als deze tegen de Faroeër. Al dus fanatiek.
Maar nou, ik heb wel veel slechte potjes van ze gezien. Hè. Ik heb ook, onze natie heeft ook wel eens verloren uit bij Malta.
Bedankt, Faroeër, dat jullie ons hebben laten zien dat voetbal niet langer een sport voor ons is. Schrijft Fotomak.
Ja, nee, op zich.
Ze worden toch alleen worstelen, hè?
Koppen maken kunnen ze wel.
Nee, dat
ze
zo genuanceerd op reageren.
Kan een keer tegenvallen. Ja, nou ja, laten we zeggen dat ondanks, zeg maar, dat ik, ik wilde het ook echt niet zien. Kijk, normaal gesproken, je kan wel eens wat missen. Je neemt een ruime samenvatting, je kijkt eens wat terug. En dat hoeft echt niet.
Maar neem...
Als Turk kan je niet kiezen bij elk teleurstellend resultaat dat je niet kijkt. Maar...
Nee, maar neem ons even mee naar jouw zondagavond. Het was, die wedstrijd begon 9:15. Wanneer begon het? Was je al thuis? Stond je ergens op in een tochtige terminal in Split?
Of... Kwart voor negen waren wij inderdaad op het vliegveld van Split.
En wist je het al voordat je geland was in Nederland? Of kwam je er, was het vliegtuigmodus uit op de polderbaan en openen en zien dat Turkije met 2-0 achter staat?
Wat er letterlijk gebeurde is dat ik dat screenshotje bij ons in de groep deed, waar jij gretig gebruik van hebt gemaakt. Toen zag ik dat je daar gebruik van maakte. Toen heb ik mijn telefoon op vliegtuigmodus gezet, omdat ik niet veel later ging vliegen. En die heb ik ook alleen maar aangezet toen ik thuis in Diemen voor de deur stond om te zeggen dat ik mijn sleutels was vergeten. En daarna heb ik hem weer weggelegd. En vanochtend heb ik jouw like-bommetje gezien. En ja, nee, ja, ik begrijp alles eromheen. Ik begrijp alleen het resultaat niet. Het schijnt een interne opstand te zijn tegen Stefan Koens. Want laten we wel wezen, dit heeft een niet voetballende oorzaak.
Nee, want jullie waren in die pool tot deze week foutloos. Nog geen tegendoelpunt geïncasseerd.
Dat heb jij ook behoorlijk uitgevind.
Zeker.
Ze wisten alle drie weer waar ze stonden, de landen.
Toen al eerder 3-3 tegen Luxemburg. Door vlak voor tijd nog de gelijkmaker binnen te schieten.
Ja.
Maar dus het heeft niks met voetbal te maken. Maar ze zijn klaar met de bondscoach. Dat is het verhaal nu.
Ja, en ik weet niet. Het Turks voetbal is met heel veel lagen. Soms spreek je iemand die wat meer weet. En dan denk je van... Waarom volg ik dat voetbal nog? Omdat het zoveel met randzaken te maken heeft.
Niet te vaag.
Nou ja, er zijn gewoon veel poppetjes op de achtergrond. Als er nou bijvoorbeeld spelers worden geselecteerd... die geen enkele reden hebben om geselecteerd te worden... en dat het als een soort podium wordt gebruikt... om een speler onder de aandacht te brengen... om eventueel een transfer te worden. Een nationaal elftal, hè? En ik had al mijn hoop ooit gevestigd in de sportief directeur... Hamid Altıntop. Die gaf altijd de allerbeste interviews... ten tijde dat hij speler was van Galatasaray. Hij had echt zicht erop. Probeerde altijd de jeugdafdeling onder de aandacht te brengen. En toen hij een rol kreeg, dacht ik, nou, dit komt goed. Stefan Koens, een externe erbij... die fantastisch gepresteerd heeft met Jong Duitsland... Ik denk, nou, dit is goud. En dan begon ja, op zich wel lekker om even warm te draaien tegen dit soort landen. Maar het is hem niet gegund. Er zijn een paar grote namen in Turkije zonder club. Misschien dat het uit die hoek komt. Ik weet niet wiens machten tot waar reiken. Maar
grote namen zonder club?
Şenol Güneş is bijvoorbeeld iemand die nu best wel lang zonder club zit.
De man van 2002.
Zit. De man van 2002. En zo kan dat gaan in Turkije.
Dus die appen dan wat spelers van... Hey jongens, ik heb wel weer zin om voor die groep te gaan staan. Als jullie het nou verpesten komende week, dan zien we elkaar snel.
Het klinkt absurd, ja. Maar het is echt absurder dan 2-1 verliezen van Faroe. Dus ja, het is niet. Dat zijn de dingen. Op een gegeven moment kwam er een beetje al geruchten dat Sergen, de begaafde middenvelder, Sergen Yalçın, die is ook alweer een tijd zonder club, bij Beşiktaş kampioen geworden, et cetera. Dat ze dan toch liever een Turk aan het roer willen. Al met al, ik zat ook naar die opstelling te kijken. Ik denk, heeft hij een paar kinderen het veld ingestuurd? Ik wist het echt niet. Het was niet eens zo gek, die selectie. En weet je, ik vind het fantastisch. Ik volg accounts als Sweeper en dat soort Nordic Footy. Ja, die wisten niet wat ze overkwam. En dat gun ik die mensen van harte. Die maken misschien een nationale feestdag van die wedstrijd. En dat is ook prima. Maar de Turkije en de staat van Turkse voetbal is gewoon reddeloos. Je ziet de coëfficiënten, die druipen af. Nu hebben we een paar keer... Turkije heeft zeg maar het Conference League voordeeltje wat Nederland vorig jaar had. Er worden wat punten binnengesprokkeld. Fenner heeft natuurlijk Jorge Jesus aan de leiding. Weet je, dat zijn serieuze mensen.
Ja.
Maar in principe ben je al jaren... Je bent helemaal van het strijdtoneel verdwenen. Het enige wat Turkse clubs financieel in leven hield... was Champions League gelden. Die ben je kwijt, want je komt nu al niet meer rechtstreeks. En die voorronde, ja, die blijkt te zwaar. Als je 6-7-0 van PSV gaat verliezen... dan wordt het wel heel zwaar. Dus dat is het een beetje. Het heeft ook denk ik geen enkele nut dat je mij nu terugstuurt naar Wisecout om 90 minuten terug te gaan kijken en te analyseren. Dit heeft niks met voetbal te maken wat hier heeft plaatsgevonden. Is dat bevredigend voor jullie? Of?
Vind ik wel een statement.
Ja, ja, nou ja, dat is wat ik ervan denk. En dat ik, ja, maar ik maak me al jaren zorgen om de staat van natuurlijk. En niemand gaat met me mee, dus ik ben een beetje in mijn eentje.
Oh ja, joh.
Ja, op een gegeven moment. Wat echt boven de competitie ook hing. En nou ja, wat nu met uitgesteld gedrag misschien een beetje alsnog gaat gebeuren. de Turkse voetbalrechten liggen bij beIN Sport. Nou ja, weten allemaal dat zij nogal de middelen, over middelen beschikken. Soms gaan clubs zo ver dat ze zeggen van, we worden genaaid door de tv-zender. Dus ik weet niet jou, dat je je hier voorstelt dat Go Ahead Eagles een anti-ESPN shirt het veld opkomt. Dat heeft echt plaatsgevonden in Turkije. Maar ik denk, ja, als beIN eruit stapt, er is geen hond die een euro gaat geven voor die competitie. Ze kunnen het niet vermarkten, het niveau is laag, Europees geen aansprekende dingen. Alles is kwijt en als straks dat geld ook weg is, nou ja, dan mag je echt voor Liechtenstein opmaken.
Allemaal in bochten wringt en zo. Maar die gasten die op het veld staan, die hebben toch ook een soort van eergevoel?
Er wonen in de Faroe net zoveel mensen als in één huizenblok in Istanbul.
Ja, klopt.
Dus het zal allemaal wel, maar die gasten die staan op het veld, die willen toch gewoon winnen? Die laten zich toch niet. Die staan verschut.
Je hebt toch ook een eer? Zeker Turken hebben een eer.
Nou ja, misschien. Misschien op een gegeven moment dat je toch je eer het verliest van het belang. Of dat je bij een club nog speelt of financieel. I don't know.
Ik schrik er echt van, Vef.
Ja, ik schrik er ook van. Maar ja, dat is nou eenmaal wat je soms
van
wel eens...
Huilt hij.
Ja, nou ja, kijk, op zich, als je er...
Je bent al lam geslagen. Je dacht dat we van de week het dieptepunt hadden gehad tegen Luxemburg.
Ja, zeker. Ja, zeker. En dat is, ja, natuurlijk ook een klein beetje sentiment... omdat het laatste die Terim documentaire is geweest op... En dat is...
Maar moet hij het dan doen?
Nou...
Voor de 8e keer?
Nou, ik had dus vandaag toevallig iemand aan mijn bureau die heel goed ingevoerd was. Laten we zeggen dat Fatih Terim het niet moet worden. Dat niet zou helpen. En dat is ook, denk ik, het probleem momenteel. Is de dingen die ik probeer te schetsen die voor ons als luisteraar heel gek klinken. Mm. Dat dus echt aan de lopende band is. En dat het meer de spuigaten uitloopt. Dat een trainer aan een speler vraagt van... Hey, is niet handig als jij van je zakenwaarnemer wisselt? Huh? En dan zeg je nee, heb ik geen zin in. En dan speel je niet. Dat zijn hele kromme dingen.
Het is hier echt een beetje complotten met Vef geworden.
Nee, maar het zijn toch geen complotten.
Vef Engel.
Nou, die neem ik niet aan. Zoals Jan het altijd allemaal laat gebeuren. Maar je vraagt mijn mening. Ik vertrouw een beetje op de mensen die daar wel eens over spreekt. En ongezien over deze wedstrijd. Ik vind dat als je deze spelers tegen elkaar wegstreept, dan kan je hem 4000 keer spelen, dan mag je 1 keer gelijk spelen, denk ik.
Even wat ander goed nieuws. Het licht is nog niet uitgevallen. We zitten inmiddels over 8.
Zijn we in
maar Jan heeft de rekening betaald.
Ja, het is wel goed. Voor de mensen die het gemist hebben, kijk even op onze socials. Er staat een filmpje van de 100 keer dat hier het licht zo rond 8 uur uitvalt. Omdat er een overijverige portier is die beneden dan op het lichtknopje.
Moet ik er even bij zeggen, we nemen dit op het Dag en Nacht Media. En dat is een soort Rockefeller Center, hè, waar wij doorheen moeten om überhaupt binnen te komen. En
de lift gaat ook niet omhoog. Ik stond net in de lift.
De
deur ging niet meer open en ik kon niet naar boven. Dus ik werd ook een beetje nerveus. Maar ik ben er uiteindelijk uitgeklauterd.
Ik had van de week in Polen had ik een abeltje ervaring. Ik dacht dat ik op de bovenste verdieping stond. Maar toen ging de lift dus nog verder omhoog. Ik denk, nou wordt het interessant. Maar gelukkig zat er nog een panoramadek in dat gebouw.
Ik moest hem even plaatsen, dat is lang geleden.
Abeltje, ja man. Zoals elke week hebben we hier Danielle Clivon natuurlijk met een kronkel. Toen dachten we dat niet meer overtroffen kon worden. Toen kregen we Peter Buurman, die Haaland saai vond. En vervolgens een wondergoal maakte. Michel Dodeman, wat heb jij meegenomen vandaag?
Ja, ik heb niet de illusie dat ik Peter of de kronkelkoningin Danielle ga overtreffen. Mijn kronkel is eigenlijk ook al een beetje ingehaald door de actualiteit. Dat was vervelend. Eigenlijk 2 keer. Ik las ook dat Nico Dijkshoorn, las ik net, hier ook al over heeft geschreven. Maar goed, wat ik zat te denken, er was begin dit seizoen veel kritiek op Virgil van Dijk. Dat hij minder goed zou zijn, uit vorm zou zijn. Liverpool zou ook minder goed zijn. Dus zat ik te denken, hoe kan dat? En Virgil van Dijk speelt sinds juni in een Liga-reclame. En eigenlijk is hij sindsdien minder goed gaan voetballen, is mij opgevallen. En ik ben er even ingedoken, want ik dacht sowieso, waarom maakt Virgil van Dijk reclame voor Liga's? Maar ik heb dus een pak Liga gekocht. En je kan dat scannen, want er staat dan ook een foto van Virgil van Dijk op. En dan kom je op een soort website met allemaal filmpjes van Virgil van Dijk die in een keukenkastje zit.
Ja, dat
en die, dan klik je erop en dan zegt hij, ga ze door. Je kunt het. En dan gaat het kastje weer dicht. En ik kan me niet voorstellen dat het goed voor je is als voetballer. Dus mijn idee is eigenlijk, ik weet niet of we wereldkampioen worden als die reclame blijft worden uitgezonden.
Het is ook geen reclame vanuit het Nederlands elftal. Hè? Het is echt, want ze hebben vaak van die soort van sponsordingen die ze dan moeten doen. Je zag er nu weer een paar voorbij komen. En Van Gaal had het eigenlijk over in een persconferentie. Van ja, we hebben ook allemaal sponsorverplichtingen. Dat moet nu al allemaal gebeuren. Maar volgens mij is dit echt gewoon privépersoon, voetballer Virgil van Dijk. Die ja. zich opvouwt in de keukenkastje.
Maar het is een gezonde snack. Of is dat niet waar Liga voor staat in die zin? Dus ja, zeg maar dat het wel past bij dat zij een goed koekje zijn.
Ja, het is wel het betere segment koekjes. Maar het is niet een vet merk.
Nee, zo.
Wat voor keuken is het? Is daar al onderzoek naar gedaan?
Een klassieke houten keuken. Het is een heel ongemakkelijke foto ook. En het mist humor. De eerste keer dat ik zag, dacht ik, wat was dat nou Virgil van Dijk? Want ik schijnbaar wil Liga mij heel graag hebben. Ik word helemaal doodgegooid met die reclame op Instagram. Maar
even wel ter verdediging van Liga, goed koekje, toch?
Ja.
Ja.
Twee ook, weet je wel, ja.
Twee?
Ja, je krijgt er twee.
Twee in het... Nee, ja, klopt. Dat klopt allemaal. Alleen, het is geen leuke campagne.
Nee.
Ik denk, je hebt Virgil van Dijk, blijkbaar middelen.
Maar hij
misschien
doet
een
ook,
keer Michel Dodeman bellen bijna, om er wat leuks van te maken.
Hij doet ook bijna nooit reclames.
Nee.
Er komen allemaal dingen voorbij, allemaal grote merken. En bij Liga dacht hij pas, hey, dit is leuk.
Die moet
dit
ik
ga
hebben.
Ik doen. Ik ga in een keukenkastje zitten.
Ja.
Ik had verwacht dat jullie hier heel erg in mee zouden gaan. Maar ik merk nog weinig engagement met de kronkel. Maar hij is toch minder goed gaan spelen sinds juni?
Ja, 100%. Ja. Maar kijk, vaak is het zo dat we het niet met de kronkel eens zijn.
Oh ja.
Dus dan...
ja, hij heeft wel gescoord natuurlijk gisteren. Dus dat was een beetje jammer voor de kronkel. Ik had eigenlijk gehoopt dat hij wel een fout zou maken.
Daar staat hij niet voor, Michel. Dat telt niet de andere kant op. Nee, ja.
En de nul, dat schrijft natuurlijk toe aan Remco Pasveer.
Ik heb het idee 100%. Dat... ja, voor de kronkel misschien. Maar ik heb het wel het idee dat het eerder is ingezet. De teleurgang van zijn spel.
De metaalmoeheid van Virgil van Dijk?
Ja, ik denk het wel.
Ik heb wel nog een andere kronkel.
Ja, tuurlijk. Maar deze is,
hij is los.
Deze is een beetje richting Jan gericht. Ik zat een wedstrijd...
Feyenoord was wereldkampioen.
Nou, ik zat laatst voor werk beelden van een wedstrijd uit 2002 te kijken. En viel mij op, er werd gewoon constant op doel geschoten. Maar gewoon... uit alle hoeken en standen. En toen zat ik te denken, de nerds, de voetbaldata jongens, hebben dit gewoon van ons afgepakt.
Ja.
Ja,
het is ook niet echt een kronkel, maar het is meer gewoon eigenlijk een ergernis. Ik dacht, waarom zijn we...
verwijt. Gewoon.
Ja, maar waarom zijn we op het punt gekomen dat gewoon afstandsschoots eigenlijk het leukste van voetbal? Toch? Iemand...
en zelfs de laatste die het nog durft, die probeerde ze jaar in jaar uit kapot te maken, want dat was Ziyech.
Ja.
Het enige waar de randzaak die bij Ziyech besproken werd... waarom schiet hij zo goed, maar waarom schiet hij zoveel van afstand?
Ja.
Die hebben ze ook nog proberen in te kapselen. Hè?
Maar 15 jaar geleden was het gewoon normaal... als Ajax een vrije trap kreeg, dat Wesley Sneijder hem gewoon pakte... en dan van 35 meter dacht, ik ga het gewoon proberen.
Ja.
En het lukte soms ook nog. En ik zat dus beelden van die wedstrijd uit 2002 te kijken. Roberto Carlos speelde daar. Die schoot gewoon alleen maar op doel. Die...
het was ook een beetje een happening, een stukje entertainment. Dat als een hele verre vrije trap, dan pakte Carlos hem op. Deed hij dat voor het stadion.
Maar wat ik nog veel leuker eraan vond...
allemaal gebaseerd op één afstand vrije trap. Ja, Carlos die heeft zijn hele leven van 60 meter geschoten alleen maar voor die ene bal.
Ja, wat ik eigenlijk veel mooier vind, is zeg maar Sneijder, plausibel. Roberto Carlos ook. Maar je had bij Sporting had je in die tijd dat je Marcos Rojo... en die schoot gewoon af en toe van 40 meter. Dan was hij 10 meter, schoof hij in over de middenlijn. En dan zag hij die keeper staan op de verte. En dan dacht hij, ik ga het toch maar een keer proberen. Dan had die Thiago Estevao, die Portugese sportjournalist... die had daar een heerlijk draadje op Twitter.
Al zijn pogingen.
Ja, al zijn pogingen. Dat was te bizar voor woorden. Dat sloeg helemaal nergens op.
Ja, het is een van de vele nadelige dingen van dat er heel veel mensen continu heel veel vinden of nadenken over voetbal. Want dat haalt de creatieve vrijheid weg.
Misschien zouden we gewoon als club dat je een minimaal aantal afstandsschoten moet gedaan moet hebben voordat je een doelpunt mag krijgen.
Ik heb eigenlijk dat ook nooit zo. Ik vind een afstandsschot eigenlijk ook nooit het mooiste doelpunt. Die winnen natuurlijk heel vaak een soort verkiezingen.
Oh, krijgen we die discussie weer?
Ja, maar
Patrick Schick op het EK vond jij niks.
Wie was nou die linksback die laatst Alain van Bronckhorst een bal in de kruising joeg? Vorige week, 2 weken geleden.
Ja, dat klopt. Ik moest ook aan hem denken. Maar nee, ik ga er nu niet op komen. Nee, maar dat klopt inderdaad.
Dat was wel een ouderwetse streep in de haak, zeg maar.
Als ik dan die goal van... wie maakt het hem? Gakpo, Bergwijn. Zo goed volg ik het Nederlands elftal. Memphis die uiteindelijk...
Tiki-taka en op de doellijn.
Ja. Dat vind ik heerlijk.
Niks saaier dan dat.
Jongens, het een sluit het ander toch niet uit?
Ik kan me moeilijk verplaatsen in andere mensen. Ik snap dat gewoon echt. Want mijn hekel aan Arsenal is begonnen bij dat zij weigerden te schieten. Ik haat ploegen die weigeren om te schieten.
Dus wel...
Die willen in de 5 meter tik, 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 tik. Schiet hem nou eens erin.
Je hebt wel, dat is ook een heel beroemd Goal of the Month filmpje uit het jaar 2003 of zo. Dat daar echt 8 afstandsschoten of zo in worden gemaakt. Een geweldige pegel van Scholes.
Ja, dat had 8 keer doelpunt
meter
van het jaar kunnen zijn.
Ja, dat had 8 keer doelpunt van het jaar kunnen zijn. En gewoon de helft eindigde dus gewoon niet eens in de top 3, zeg maar.
Nee.
Het is ook bij Van Persie toch, die gewoon de meest rare ballen gewoon in één keer uit de lucht volliede. Natuurlijk, het ging vaak goed. Maar ik denk dat nu trainers ook tegen hem zouden zeggen van, Robin,
ik ga je expected goals.
Eventjes aannemen, even afleggen.
Eigenlijk is de laatste fase nog gehad met, ik denk rond 2010, dat je die bal had die zeg maar,
deed
wat hij zelf wil.
Jabulani.
Die Jabulani, ja precies. Dat als je die ook maar enigszins richting doel poeierde, dan hoopte hij dat hij een sweeper maakte en in de kruising dook.
Een van de leukste dingen waar ik altijd naar uitkeek bij een nieuw WK of EK, klagende keepers. Ah, die nieuwe bal. Ja. Die nieuwe bal gaat alle kanten op. Wat moet ik doen?
Ja. Daarvoor was ook altijd dat trainingskamp van tevoren. Als Nederlands elftal naar Portugal ging, was alleen maar om die bal.
Kreeg om, dat die keeper een beetje kon acclimatiseren. Nee, fantastisch.
Ja, dus eigenlijk niet echt een kronkel.
Nee, maar ik ben het wel. Maar toch ben ik het helemaal met je eens. Ja.
Ja. Maar ja, die tijd is vergaan, jongens. Kom nooit meer terug.
Jammer.
Misschien moet Turkije eens proberen om een beetje van afstand te schieten. Zou dat een idee zijn? Tegen de Fareur van, ja, we komen er niet doorheen, dus ja, dan maar schieten.
Pierre van Hooijdonk-avond. Het is de Pierre van Hooijdonk. Andersen! Oh! Tip of the cap. Sneijder, dit is hem! Hij doet het! Hij doet het! Oh, le but! Oh, le but! Exceptioneel contract!
Jan, Walton en Hersham FC, ik ben heel benieuwd naar jou. Tip van deze week.
Ja, ik ga nog een vriend van me name droppen. Stijn Hogendoorn, die kwam met deze tip. Het is een ploeg die speelt in de 8e divisie van Engeland op dit moment.
Mm-hmm.
En ze claimen dat ze geleid worden door het jongste bestuur ooit.
Oké.
Het zijn 7 gasten, studenten, vrienden van elkaar. Die hebben toen ze ongeveer 19 jaar waren, hebben ze die club gekocht. Die speelden ze nog lager, zijn nu al 2 keer achter elkaar gepromoveerd. En die jongens, die doen alles. Dus je hebt de voorzitter, je hebt iemand die doet de media, ze stellen de trainer aan, ze doen het echt allemaal zelf. En zijn dus ja, langzaam maar zeker een beetje omhoog aan het klimmen. Er is een korte documentaire overgemaakt die wel leuk is. En ze hebben een Instagram en een TikTok-account voor de echt jonge luisteraar dat je kan volgen. En dan kan je die club een beetje in de gaten houden. Ze zijn nou ook in de FA Cup weer een ronde door. Worden nu misschien ook uitgezonden door de BBC. Dus daar gebeurt wel wat. Het is echt wel geinig om te volgen.
Zijn ze serieus of hebben we het over YouTubers?
Nee, het zijn geen YouTubers. Dus ze zijn die club.
Ze zijn wel lokale jongens ook.
Precies, ja. Dus een jongen heeft ook echt vroeger volgens mij gespeeld en ze ook gezien, gevolgd ook. Dus ze zijn ermee begonnen. En daarna hebben ze bedacht, het is ook goed om hier gewoon veel media-aandacht voor te genereren. Dus Classic Football Shirts heeft ze ook een tijdje gesponsord als shirtsponsor. Nu weer een nieuwe. Dus het is serieus. Het is niet.
Ook wel
interessant. Want je zit hier natuurlijk aan tafel met 3 club-eigenaren. Ik zit hier met het schaduwbestuur van Real Murcia aan tafel. Ik mag de scepter zwaaien bij Sporting Club de Bastia.
Ik denk dat wij buiten nog even over onze spelersbestand gaan praten. Of misschien nog even wat
wij gaan zo nog even het nummer van Stijn vragen. Of we daar misschien nog een Citigroup-achtige holding op kunnen zetten.
Ja, maar wat dus ook al vet is natuurlijk in Engeland. Is ja, je kan in principe kunnen ze.
De droom is alive.
Ja.
Ja, vandaag nog in een ander overleg met Jean-Paul kwam naar voren. Het gesloten zijn van de Nederlandse piramide is verschrikkelijk. En allemaal flutredenen om te zeggen, ja, maar clubs willen niet, de stadions kunnen niet.
Je hoort al 30 even, jaar hetzelfde.
De Voetbal League Show, daar waren een heleboel stadions onveilig hoor. Of dat er geen tribunes waren. Het kan allemaal wel met de juiste insteek. En ja, Walton en Hersham, ik moet eerst nog investen raken om iets te vinden.
Ja.
Maar ja, ik heb...
Uurtje buiten Londen of zo, toch?
Ja, precies. Dus als je
een keer een
tripje doen, dan kan je daar ook nog even heen.
In mijn tijd had je Rushden & Diamond. Een fantastisch verhaal. Dit zijn altijd wat. Kijk, je komt niet naar de Premier League in principe. Nee. Dat kan niet meer. Maar dat hoeft ook helemaal niet. Maar als jij betaald voetbal haalt of semi-prof staat, is toch fantastisch dat dat moet kunnen. En als je dan nu ineens, kijk, over het algemeen zo die stappen maken wel groot ook zo. Een groepje ambitieuze vrienden met klein beetje middelen die dat gaan proberen. Ja, dat zijn toch wel de dingen die je wil.
Ik las dit weekend ook dat Wilfried Zaha ook een 4e divisieclub uit Ivoorkust heeft gekocht. Ook met de bedoeling om via de voetbalpyramide helemaal omhoog ze te brengen.
Het schrik dat de clubs in Ivoorkust zo duur zijn dat hij op het 4e niveau moet kopen. Of is het een andere reden? Dat weet ik niet.
Ik denk dat het toch een beetje de voetbalmanager droom is.
Ja, ook hij wil laag beginnen. Hij wil niet de beste club van Abidjan kopen. Ja, nee, super vet. Alleen, daar heb ik altijd wel van... Dat het heel erg, ja, dat is goed dat hij het heeft gekocht, zeg maar. Als externe mensen in Afrika investeren, dan is het toch altijd binnen 3 jaar willen ze 11 nieuwe
betere
spelers afleveren. En daar word je altijd. Maar dit, ja, hij doet het voor zijn thuisland. Sadio Mané, dat zijn volgens mij 10 berichten over
wat
hij
voor
allemaal.
Telefoon hij had, Vef.
Ja, maar ik vind het toch wel mooi als je het ziet. Er zijn heel veel spelers met heel veel middelen. En over het algemeen is dat dan toch beperkt. En dan moet je zeggen dat die jongens in Afrika een streepje voor hebben op mij. Drogba die scholen laat bouwen, die ziekenhuizen laat bouwen. Mané die dat doet. Ik vind dat
Drogba heeft in zijn eentje de burgeroorlog beëindigd ooit.
Ja.
Met een beetje fantasie.
Nee, ja, precies. Maar dus we gunnen Zaha, een hele leuke speler. Wel, te groot, hoe noem je dat? Te groot voor de tafel, te klein voor de servet.
Groot voor het servet, te klein voor het tafellaken.
Ja, dat vond ik heel jammer. Want ik zag in hem wel echt... ik dacht dat hij serieuzer was dan Bolasie. Bolasie kon mij heel gelukkig maken. Ik keek in principe elke week naar Crystal Palace alleen voor Bolasie. Mm-hmm. En ik dacht, Sa is de serieuze variant. Maar ja, het lukte natuurlijk.
Ik heb vooral heel erg bij Zaha altijd genoten van zijn beef met Harry de Hornet. Maar goed,
Harry de Hornet?
De Watford... Mascotte. Die deed hem na. Die ging altijd na de wedstrijd. Die achter Zaha ging die duiken omdat hij zo vaak viel en zo.
Zaha is ook altijd heel goed als de transfer window open is. En dan sluit hij en is hij weer een stuk minder.
Ja?
Dat is leuk, dat soort spelers.
En hij komt nooit weg.
Nee.
Heel bijzonder.
Chapeau. Zeg het eens.
Hoe heette die club, Jan? Waar jij...
Walton en Hersham FC.
Nou, ik heb een woordvoerder.
Ja, ga ik even naar het totaal andere uiterste. Want komende zaterdag is het Arsenal Tottenham Hotspur.
Twee super sympathieke, niet poenerige clubs.
De North London Derby. Ik ben daar voor Santos ben ik daar een half jaar geleden geweest. We hebben de Santos voetbalreisgids over Londen hebben we uitgebracht deze week. Ga die vooral bestellen als je dat nog niet gedaan hebt. Maar dat geheel terzijde. Maar ik vind het vooral leuk dat ze het ook allebei zo goed doen momenteel. Arsenal staat bovenaan. Dat had denk ik niemand verwacht. Spurs heeft een puntje minder. Die staan derde, want City zit daar nog tussen. Maar ja, het is wel een mooi klassiek affiche. In die laatste keer kreeg Arsenal behoorlijk op de kloten, 3-0. Ik ga er wel voor zitten zaterdagmiddag.
Ja, ik ben vooral... Wat is het gevoel aan de tafel rondom het volhouden Arsenal? Willen we daar al iets van vinden?
Is te vroeg toch?
Ja, te vroeg nog om daar iets van te vinden? Ja,
moeten we even wachten.
Maar ik vind het wel leuk hoe het nu gaat, laat ik het zo zeggen.
Ja, zeker.
Normaal kregen ze altijd wel na week 3 of zo... kregen ze op een donder bij Southampton of zo... En dat is er nu een beetje uit.
Ja, ik wil afspreken dat we zo rond het voor het WK, als de boel stil ligt, dat we dan eens even kijken waar ze staan. En dan kunnen we daar.
Ja, maar ik moest laatst denken dat wat een onheimisch gevoel het moet zijn voor Arsenal supporters die nu toch. Ja, nee, maar dit,
zal toch niet?
Dit kan toch helemaal niet?
Robbie van Arsenal Fan TV maakt zich grote zorgen natuurlijk.
Ja. Het is nog niet lang genoeg, maar het is ook weer net te lang om te zeggen van... ja, dit is gewoon alleen een goede start, zeg maar. Ik denk dat er een heleboel al zichzelf in toom moet houden.
Ons tegen United ook echt goed spelen.
Zeker.
Onder dat ze die verloren. Dat is de enige wedstrijd waar ze punten hebben laten liggen eigenlijk. Dus ik wil het wel zien.
Ja, ik zou ook wel graag een stapje in de toekomst nemen. Omdat ook zeg maar de transfers beoordelen dat je denkt van... ja, dit past echt perfect. Maar ja, het is nog iets te vroeg. Maar Gabriel Jesus, ja.
Maar gaan jullie ook kijken? Of gaan jullie wat anders doen?
Nee, ik zet er wel op. Zeker. Leuk. Ja.
Dat denk ik wel, dat ik dat ga opzetten. Michel, wat is jouw tip?
Mijn tip? Ik heb iets om te promoten, waar ik zelf mee heb gewerkt.
Je bent onderdeel van ons en niet de gast. Je hebt helemaal geen ruimte voor promotiepraatjes.
Ja, heb ik net ook gedaan, dus kom er maar in hoor, met je commerciële.
Met Speld hebben we een WK-gids gemaakt. De winnende WK-gids van de Speldsport. Eigenlijk... de enige WK-gids die je echt hoeft te hebben om je compleet voor te bereiden op het WK. Met een selectie van alle selecties. Een saai interview met Louis van Gaal. Een woestijnaffaire. Gazprom gascolumns van Clarence Seedorf. mascotte Laïp die leegloopt. Dus de meest controversiële gids over het WK. En Peter Buurman heeft er ook aan meegewerkt.
Dat klinkt
Frank Heijn ook. Sjoerd Massou. Dus als dit niet
even,
genoeg...
Even een flinke name drop op het eind.
Als dit
zo
niet
van,
genoeg is om te komende week het ook.
Ja, nee, maar dat, ik denk bij onze luisteraar dat dit wel aansluit bij de wensen.
Precies, toch? In de webshop halen die al, van de Speld.
Dan wil ik toch ook nog even promotie maken.
Waarvoor?
Voor jullie twee, Vef en JP. Zijn natuurlijk begonnen met de Wisselbeker. Eerste aflevering staat online. Tweede volg deze week.
Zeker.
Waarin er een club gekozen gaat worden. Jullie weten al welke club het is. Zeg het nog niet, maar een klein hintje van waar we heen.
Bovenal heel erg blij met alle uiteenlopende reacties. Van de Slovaakse vierde divisie tot best wel hele grote clubs.
En mijn amateurclub, zo heb ik voorbij zien komen.
Ja, dat was Arkon Jokki, die nog even SV Diemen.
Bij SV Diemen kom je nooit eruit, hoor. Dan blijf je altijd in die derde klasse.
Ik ben één keer mee komen kijken en ja, dat gaan we toch niet meer doen, denk ik. Dus nee, maar een hint geven.
Het zijn heel veel hints. Het zijn veel te makkelijk daarvoor. Ja, maar
gewoon luisteren dus. Donderdag staat hij online.
Het is in ieder geval wel, want we krijgen heel veel berichten ook van clubs die eigenlijk, waar ik van vond dat ze helemaal geen prijs verdienen. En ik vind dat deze club die wel verdient wel een bescheiden aanmoedigingsprijsje.
Het is niet in Nederland.
Nee.
Ga nou maar kijken op de kaart.
Dan nog het allerlaatste. Wij doen het eigenlijk nooit, maar ik dacht, we moeten het toch eens doen. Als je dit nou luistert en je denkt, wat leuk wat ze hier maken elke maandagavond. Like ons. Deel ons. Gooi eens in een WhatsApp groepje met je vrienden van, hey, zet dit eens op als je naar de voetbal rijdt. Want dat helpt ons weer.
Retweet ons, zei je altijd, hè, bij neutrale kijkers. Niet liken, maar retweeten.
Nee, liken. Ja, de hele retweetmachine is dood, maar dat is zo belangrijk. Ja, nee, ik kijk hiervan op, Jan. Hartstikke leuk dat je dit doet. Maar mag ik de mensen niks tippen? Of proberen jullie nu Turkije buiten de boot te laten?
Jij begon deze aflevering anders. Ik heb al wat getipt.
Kom op, zeg. Dat is een stedentrip tip. Het heeft niks met voetbal te maken.
Nee, ik vond het ook heel raar dat je daarover begon.
Ja, maar het is toch gewoon een tip voor de luisteraars. Die luisteraars zijn mensen. Hè? Die luisteren niet alleen maar voor de uitslag van een voetbalwedstrijd.
Wij gaan er eens even goed voor zitten.
Zaterdag. Nou, dan naar Demirspor, Galatasaray. Nummer 1 tegen de nummer 2 in de net door mij fantastisch vermarkte Super League. Ik zou het opzetten.
Nou, dan ga ik wel een weekendje naar Split, hoor, jongens.
Nou ja, dank jullie wel voor het luisteren weer. Dank jullie voor jullie aanwezigheid. En Jan, zie je volgende week. Chapal, weet ik eigenlijk helemaal niet.
Donderdag zijn we er weer, denk ik. Donderdag met de eerste wisselbeker.
Met de wisselbeker. Michel, bedankt dat tot de eerstvolgende uitzending dat je er bent.
Ik kom weer een keer invallen.
Ja, lijkt me leuk. Dank jullie wel voor het luisteren en tot de volgende week.